Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik vanmorgen in uw midden mag zijn, samen met mijn vrouw en onze jongste zoon. We hebben er maar één, maar we hebben ook nog twee dochters. Maar onze zoon is er ook bij, Lucas. We hebben net gezongen van U bent zo geweldig goed voor mij. En dat deed mij denken aan een psalm, ik meen dat het zo uit mijn hoofd psalm 146 is. Maar daar wordt na elke regel, als er iets gezegd wordt, wordt er gezegd dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid. En ik heb die psalm eens een keer aan iemand meegegeven. Wat zegt u? 136, dank u. Bijna goed. Maar er was een keer iemand die belde mij op en die had me al verschillende keren opgebeld. En die ging eigenlijk voort van, niet van kracht tot kracht, maar van klacht tot klacht. En ik dacht, wat moet ik nu toch zeggen tegen die persoon? Die had al verschillende keren gebeld en ik zeg van, nou, ik heb eigenlijk geen antwoord. Weet u wat u doet? U gaat in een hoekje zitten en u pakt uw Bijbel en u leest psalm 136. En leest die maar een paar keer door. Ik zeg, en dan moet u letten op de regel die steeds terugkomt. Ik zeg, en dan mag u daarna mag u nog eens kijken wat het met u gedaan heeft. Nou, die persoon heeft dat gedaan en die is niet van klacht tot klacht verder gegaan. Maar die heeft echt gemerkt dat God zo ontzettend goed is en zijn goede tierenheid aan ons wil geven. Nou, we zijn blij dat we ook vanmorgen weer het woord mogen openen en ik wil dat graag met jullie doen. In het boek Koningen, 1 Koningen, hoofdstuk 3. 1 Koningen, hoofdstuk 3. En we vinden daar een stuk uit de geschiedenis van koning Salomo. Het gebed wat hij gebeden heeft. En we lezen dan, nadat we Koningen 3 een gedeelte gelezen hebben, ook nog een gedeelte uit 1 Koningen 11. Ik wil vandaag met jullie nadenken over het hart van Salomo en ons hart vandaag. En natuurlijk ook over het hart van God. We hebben vanmorgen al gezongen, ik geef u mijn hart. Ik geef u mijn ziel, ik geef u mij alles. Nou, ik hoop dat we na deze prediking dat nog met meer toewijding zullen zingen. Ik lees vanaf vers 1. En Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte. En hij nam namelijk Farao's dochter en bracht haar in de stad van David, totdat hij de bouw van zijn huis en van het huis van de Heere en van de muur rondom Jeruzalem voltooid zou hebben. Alleen was het volk gewoon op de hoogte te offeren, omdat tot op die dagen nog geen huis voor de naam des Heere gebouwd was. En Salomo betoonde zijn liefde tot de Heere door te wandelen in de inzettingen van zijn vader David. Alleen was hij gewoon op de hoogte offers te slachten en in rook te doen opgaan. Zo ging de koning naar Gibeon om daar te offeren, omdat dit de voornaamste hoogte was. 1000 brandoffers bracht Salomo op dat altaar. Te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo in de nacht, in een droom. En God zei, vraag wat zal ik je geven? Toen zei Salomo, u hebt uw knecht, mijn vader David, grote goede tierenheid bewezen, evenals hij voor uw aangezicht in trouw en rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart jegens u gewandeld heeft. En u hebt aan hem deze grote goede tierenheid bevestigd door hem een zoon te geven die op zijn troon zit, zoals heden het geval is. En nu, Heere, mijn God, u hebt zelf uw knecht in plaats van mijn vader David koning gemaakt, hoewel ik een jonge man ben. Ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Zo staat uw knecht te midden van uw volk, dat u verkoren hebt, een groot volk dat niet te tellen of te schatten is vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit, uw talrijk volk te richten? En het was goed in de ogen van de Heere dat Salomo dit gevraagd had. En God zei tot hem, omdat je dit gevraagd hebt en voor u geen lang leven hebt gevraagd en geen rijkdom en ook niet gevraagd hebt het leven van uw vijanden, maar voor uw inzicht hebt gevraagd om een rechtszaak te kunnen horen, zie, ik doe naar uw woord. Zie, ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat u gelijke voor u niet geweest is, nog na u zal opstaan. En ook wat u niet gevraagd hebt, geef ik u, zowel rijkdom als eer, zodat onder de koningen uws gelijke niet zal geweest zijn al uw dagen. En indien u op mijn wegen wandelt en mijn inzettingen en geboden bewaart, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal ik uw leven verlengen. Daarop ontwaakte Salomo en zie, het was een droom. En toen uit Jeruzalem gekomen was, stelde hij zich voor de ark van het verbond van de Heere en offerde brandoffers en bereidde vredeoffers en hij richtte een feestmaal aan voor al zijn dienaren. En dan ga ik met u naar hoofdstuk 11. En dan lees ik ook vanaf het eerste vers. Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao veel vreemde vrouwen lief. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische. Behorend tot die volken van wie de Heere tot de Israëlieten had gezegd, jullie zullen je met hen niet inlaten en zij zullen zich met u niet inlaten. Voorwaar, zij zouden uw hart meevoeren achter hun goden. Haar hing Salomo met liefde aan. En hij heeft als vrouwen gehad 700 vorstinnen en 300 bijvrouwen. En zijn vrouwen verleiden zijn hart. En het gebeurde namelijk toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de Heere zijn God niet volkomen was toegewijd, zoals dat van zijn vader David. Zo liep Salomo Astarte, de godin der Sidoniërs, achterna, en Milkom, de gruwel van de Ammonieten. En Salomo deed wat kwaad is in de ogen van de Heere, en hij volgde de Heere niet ten volle, zoals zijn vader David. Toen de tijd bouwde Salomo een hoogte voor Chemos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem, en voor Moloch, de gruwel van de Ammonieten. Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die reukoffers en slachtoffers aan haar goden brachten. Derhalve werd de Heere vertoornd op Salomo, omdat zijn hart zich afgewend had van de Heere, de God van Israël, die hem tweemaal verschenen was en die hem ter deze zaken geboden had geen andere goden na te lopen. Maar hij had niet in acht genomen wat de Heere geboden had. Toen zei de Heere tot Salomo, omdat het zo met u gesteld is dat u mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden had niet in acht genomen hebt, zal ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven. Maar bij uw leven zal ik dat niet doen, ter wille van uw vader David. Uit de hand van uw zoon zal ik het afscheuren. Evenwel zal ik niet het hele koninkrijk afscheuren. Eén stam zal ik aan uw zoon geven, ter wille van mijn knecht David en ter wille van Jeruzalem, dat ik verkoren heb. Salomo's hart en ons hart vandaag. Ernstig Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben over een zeer bijzonder persoon, een zeer bekend persoon. Een beminde van de Heere, zo lezen we in het boek Samuel, als Salomo aangekondigd wordt dat hij als het ware voor zijn geboorte al door God geliefd was. We hebben gelezen over het hart van Salomo. En het hart, broeders en zusters, dat wordt in de Bijbel voorgesteld als de centrale van ons leven. Als het centrum van ons willen, het centrum van ons denken en ook het centrum van ons verlangen. Uit de door zonde aangetaste natuurlijke hart waar ik het dan over heb, komt eigenlijk niets anders dan duisternis. De Heer Jezus die heeft het zo gezegd, van binnenuit het hart van de mensen komen de kwade overleggingen. Hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten. Dit hart, broeders en zusters, dat produceert dus van alles. En het hart dat reageert ook op datgene wat van buitenaf op dat hart aankomt. Op dat willen, op dat denken, op dat verlangen. Bijvoorbeeld door datgene wat we zien met onze ogen. Of wat we horen met onze oren. Of wat we proeven met onze mond. Of wat we voelen met onze handen. Of misschien ook wel door datgene wat we meemaken. Of wat we beleven of ervaren hebben. De Bijbel spreekt dan ook over het kunnen hebben van een blij hart. Of een zachtmoedig hart, zoals de Heer Jezus een zachtmoedig hart had. Of een treurig, verdrietig hart, een verslagen of verbitterd hart. Of een wanhopig hart, of zelfs een ongelovig hart. Wij kennen ook allerlei gezegden en uitdrukkingen in onze eigen taal. Er zijn mensen met harten van steen, zo zegt men dan. Of een hart van goud. Mensen die het hart op de goede plaats hebben zitten. Of die hun hart ergens aan verpand hebben. Of het hart op de tong hebben. Of iemand een hart onder de riem steken door iemand te bemoedigen. Of de hand over je hart strijken. Of wanneer je angstig bent dat het hartje in de keel klopt. We spreken van hartedieven. En van mensen die harten hebben om te stelen. Dat is zeer positief. De conclusie is dat we spreken niet over het fysieke hart wat hier klopt, maar veel meer over onze levenswandel, ons geestelijk leven, onze wil, ons gemoed, om de kern van ons zijn, de troon van ons leven, de zetel van onze wil. Dit hart, broeders en zusters, kan zich keren tot God. Maar dit hart kan zich ook afkeren van God. Dit hart kan geloven in God, maar kan God ook in ongeloof afwijzen. Dit hart kan begeren, verlangen van God. Dit hart kan wel of niet gehoorzaam zijn aan God. Daarom staat er waarschijnlijk geschreven, behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Daarom de oproep van God misschien. Een oproep die vanmorgen ook tot u en tot mij komt, maar misschien ook al in het verleden tot ons gekomen is, althans dat hoop ik. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij jouw hart. We hebben in 1 Koningen hoofdstuk 3 gelezen over het hart van Salomo. We lezen over de gesteldheid van het hart van Salomo, dat Salomo's hart ja eigenlijk als het ware als een voorbeeld gesteld wordt voor ons hart. En ik hoop ook zo dat dit tot een voorbeeld mag zijn voor ons. Ten eerste had Salomo, volgens vers 7, had hij een zeker hart. Een hart wat gevuld was met zekerheid van geloof. Wat is dat belangrijk? Zijn naam betekent man van vrede. Salomo had vrede in zijn hart. En is het niet zo, broeders en zusters, dat toen wij tot geloof kwamen, toen wij gerechtvaardigd werden uit het geloof, dat wij vrede met God ontvingen en met de Heere Jezus Christus, ja, door onze Heere Jezus Christus. En dit is het getuigenis, zo schreef Johannes. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon, en wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft, die heeft dit leven niet. Het staat er klip en klaar, het is een zekerheid. Je kunt zeker weten of je gelovig bent, of je de Zoon hebt of niet. Je kunt ook zeker weten of je de Zoon wel hebt. Dit heb ik u geschreven, zo schrijft Johannes, aan de gelovigen om hen te bemoedigen, om hen een hart onder de riem te steken, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat jullie weten dat jullie eeuwig leven hebben. Salomo had een zeker hart. Salomo kon spreken niet over een God, maar over mijn God. Vers 7 zegt het ook zo. Daar noemt hij God mijn God. Salomo had een zeker hart, omdat hij een relatie met God had, een relatie van liefde. Zoals de Heer hem eerst al voor zijn geboorte lief gehad had, heeft Salomo ook liefde voor God gekregen. En daarom spreken we over een relatie hebben met God. En dat had Salomo ook. In vers 3 staat het zo geschreven, in het derde hoofdstuk. Ik pak het er even bij. En Salomo betoonde zijn liefde tot de Heere door te wandelen in de inzettingen van zijn vader. Hij toonde liefde voor God. Het tweede wat Salomo ook had, is dat hij een nederig hart had. Een nederig hart. En zoals we al gelezen hebben in vers 3, dat hij liefde had voor het woord van God en daarmee als het ware het woord van God boven zijn leven stelde. En daarmee zei, Heere, u mag het zeggen. Salomo had ook een nederig hart, omdat hij zichzelf niet zag als een koning. Hij was wel een koning. Maar ten opzichte van de Heere zag hij zich slechts als een knecht. En vers 7 zegt dat ook. En hij vraagt God om mij ook als een knecht te leiden. U bent mijn Heer. U bent mijn koning. En hij toonde grote bereidheid om te dienen als een knecht. Salomo had ook een nederig hart, omdat hij groot ontzag voor God had. Een diep ontzag voor God. Hij zei het zo in 2 Kronieken 2 vers 5 en 6, wanneer daar hij spreekt over de tempel, het huis van God, wat hij mocht bouwen. En dan zegt hij, het huis wat ik ga bouwen, dat zal groot zijn, want onze God is groter dan alle goden. En wie zou in staat zijn, en zo zag hij zichzelf ook, wie zou in staat zijn voor hem een huis te bouwen, want de hemel zelf, zelfs de hemel der hemelen, kan hem niet bevatten. Zo groot dacht hij over God, zoveel ontzag had hij voor God, zo nederig was zijn hart ten aanzien van de Heere. Een nederige houding. Een nederige levenswandel. Wat is dat een kostbaar iets. De apostel Petrus die zei het al tegen de gelovigen. Omgort u jegens elkander met nederigheid. Dat wil eigenlijk zeggen, bekleed je met het kleed van nederigheid. Ten opzichte van elkander. Laat staan ten opzichte van God. Een nederige houding. Die we vinden bij Salomo. Het is uw plan, Heere God. Het is uw volk. Door dat te belijden, nam hij die houding aan. Het derde wat we lezen over het hart van Salomo is dat hij een afhankelijk en een ontvankelijk hart had. Hij vroeg naar de Heere. Hij ging naar Gibeon om daar de Heere te raadplegen, om hem te vragen wat hij moest doen. En God spreekt tot hem in dat gezicht, in die droom. In vers 7b, daar zegt hij en belijdt hij, als het gaat om afhankelijkheid: ik weet het niet, Heere God. Ik weet niet wat ik moet doen. En daarbij zegt hij: ik ben als het ware niet in staat om dit volk te leiden. Met andere woorden, ik schiet tekort om dit volk te leiden. Ik schiet tekort om u te dienen. Ik schiet tekort om uw plan ten uitvoer te brengen. Heere God, ik ben een en al afhankelijkheid voor u. Ik kan het niet zonder u. En het komt ook zo prachtig tot uiting als hij een knielende houding aanneemt en met uitgebreide handen naar de hemel uitziet wanneer hij het gebed uitspreekt bij de inwijding van de tempel. Om een ontvankelijk hart te hebben is het daarom zo belangrijk om eerst een afhankelijk hart te hebben. Dat betekent eerst leeg zijn van jezelf, ootmoedig zijn en erkenning van eigen zwakheid en kwetsbaarheid naar de Heere toe uitspreken. Dan pas heb je een ontvankelijk hart, als het leeg is van jezelf. Dan pas kun je vragen, net als Salomo: geef dan Heere, geef dan uw knecht een opmerkzaam hart. Dan kan God dat hart pas vullen. Letterlijk staat er: geef uw knecht dan een horend hart. Een hart wat open staat voor u. Een hart wat open staat voor wat u te zeggen hebt. Wat u spreekt door uw woord. Tegelijkertijd is dan een horend hart de sleutel tot het onderscheiden van dat wat van God is en wat niet van God is. Ook te onderscheiden hoe hij het volk zou moeten leiden. En de Bijbel zegt het zo mooi: welgelukzalig is de mens, gelukkig is de mens die naar mij hoort, die luistert naar mijn stem, die bereid is om gehoorzaam te zijn. Heere, geef mij, geef uw knecht een horend hart. Nou, dat is ook de weg naar het vervulde hart. Want ook dat had Salomo, hij kreeg van de Heere een vervuld hart. Een horend hart is de weg daartoe, om een vervuld hart te krijgen. God zegt het zo: zie, ik geef u een wijs en verstandig hart. God vult dat hart wat naar hem vraagt. En Salomo ontving alles wat hij nodig had om zijn bediening als koning te kunnen vervullen. Hij ontving wijsheid en het vermogen om te onderscheiden tussen goed en kwaad. In Job lezen we het volgende: maar tot de mens zei God: zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid, en van het kwade te wijken, dat is inzicht. En zo'n hart vervulde, zo vervulde de Heren het hart van Salomo. Dan komen we bij het vijfde. Iets over het hart van Salomo, want dat geeft een enorme omslag weer. Als we dan die sprong maken naar het 11e hoofdstuk, waar het verder gaat over het hart van Salomo. En dan slaat eigenlijk de schrik om je hart, als je dat dan leest. En dan vraag je je af: wat is er toch gebeurd met Salomo? Hij die zo afhankelijk was, hij die zo opzag tegen de Heere, en hij die zoveel liefde had, die eerste liefde voor de Heere, en dan uiteindelijk ja, een verdwaald hart krijgt. Een hart wat helemaal niet meer gericht is op de Heere. Een hart wat totaal afwijkt. Wat is er toch gebeurd in zijn leven? Waar ging het toch mis in zijn leven? Nu, de Bijbel vertelt het heel eenvoudig. Weet u, als wij als kinderen van God ons kunnen verplaatsen in het leven van Salomo, als het gaat om het hebben van een horend hart, een vervuld hart, een afhankelijk hart, een nederig hart. Dan hoop ik dat we ons niet kunnen verplaatsen in het hart wat Salomo in hoofdstuk 11 laat zien. Dat er bij ons niet een verdwaald hart gevonden wordt, broeders en zusters. Weet u, de Heere God heeft het zo gezegd bij monden van de apostel Johannes. En dit is de verkondiging, zo zegt hij, dat wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. Dus datgene wat God wil verkondigen, namelijk ten eerste van zichzelf, God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Daar is geen plaats voor een verdwaald hart. Daar is geen plaats voor een verduisterd hart. Indien wij zeggen, als gelovigen, dat wij gemeenschap met hem hebben en in duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander, met al diegenen die in het licht wandelen. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is een logisch gevolg, dat als wij in het licht wandelen, dan ervaren wij en ontdekken wij ook heel snel wanneer daar een punt komt dat ons hart dreigt af te dwalen. Of dat wij iets hebben met de duisternis, als dat op ons afkomt, als we dat kunnen voelen, als we dat kunnen zien, als we dat kunnen horen, als we dat kunnen proeven. De deuren van ons leven, dan gaan de alarmbellen af. Mits wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is. Want dan onderscheiden we direct wat duisternis is en wat zonde zijn. En dan zullen we, als we gezondigd hebben, zoals Johannes daar ook over schrijft, zullen we direct naar de heiland gaan. En zullen we direct onze zonde belijden. En zullen we direct mogen pleiten op het bloed van Jezus, wat ons reinigt van alle zonde. Bij Salomo blijkt dit echter niet het geval te zijn. En nogmaals, als je bedenkt in wat voor positie en in welke relatie hij met God leefde, hoe hij met God in het licht wandelde, en de stem van de Heere verstond in zijn leven, en de taak volbracht die de Heere hem had gegeven, maar uiteindelijk toch vervalt in zonde. Salomo, en ik denk dat daar de fout ontstaat in het tweede vers. Salomo liet in principe het woord van God los. Heel eenvoudig. Hij liet zich even niet meer gezeggen wat God had gezegd. Hij liet even de inzettingen van God voor wat het was. En had er eigenlijk geen oor meer naar. En ook zijn ogen richtten zich niet meer op dat woord van God. Hij liet het los. En hij liet zich leiden voor datgene wat voor zijn ogen kwam. Namelijk al die vreemde vrouwen. Met alle gevolgen van dien. Er wordt gezegd in Deuteronomium dat de koning, wanneer die er zou komen, werden er een aantal dingen gezegd waardoor het hart van die koning niet zou afwijken. En Salomo heeft dit geweten, maar Salomo heeft dit losgelaten. Ik lees het u voor. Wanneer hij nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een afschrift laten maken van deze wet, welke bij de Levitische priesters berust. Dan zal hij die bij zich hebben en daarin zal hij lezen, ernaar kijken met zijn ogen gedurende heel zijn leven, om te leren de Heere God, zijn God, te vrezen door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naastig te onderhouden. Opdat, en dan komt het, opdat zijn hart zich niet verheffen boven zijn broeders. En hij van het gebod niet afwijken naar rechts of naar links, maar opdat hij lange tijd koning mogen blijven, hij zelf en zijn zonen, te midden van Israël. Ook zal hij zich niet veel vreemde vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijken. En dat is precies wat koning Salomo in de wind geslagen heeft. Daar ging het mis, toen hij het woord van God losliet en zijn ogen op iets anders richtte. En vervolgens via de deuren van zijn ogen het ook zijn hart bereikte met alle gevolgen van dien. Salomo, zo lezen we in hoofdstuk 3 vers 7, was een jonge man toen hij de Heere zocht. En de Heere vroeg wat hij moest doen. Toen hij afhankelijk was en nederig was en ontzag had voor God. Het was een jonge man, een beminde van God. Maar het is toch geen garantie dat wanneer de jaren verstrijken, dat dat altijd zo zou blijven. Dat dat een automatisch gevolg zou zijn. Nee, integendeel. Salomo hing zijn vrouwen, staat er, met liefde aan. En we lezen dat er heel wat tijd verstreken moet zijn, omdat hij daar een oude man genoemd wordt in hoofdstuk 11 vers 4. Een levensweg is al gelopen. En misschien denken wij als gelovigen, ik denk dat daar een toepassing in zit voor ons, maar ook een ernstige waarschuwing, dat wij die, als we terugdenken aan het moment dat we de Heer Jezus hebben leren kennen, toen hij zich naar ons uitstrekte en zich over ons ontfermde, dat daar die eerste liefde was voor hem en dat we bereid waren om alles te doen wat hij vroeg en dat we ons toewijden aan hem, dat het ons geen moeite kostte om het woord van God ter hand te nemen en te ontdekken welke weg God wilde dat we zouden gaan. Maar als u nu misschien 20 of 25 of 30 of 40 jaar al op de weg met de Heer bent, is dat nog steeds hetzelfde? Is daar nog steeds die brandende liefde voor hem, voor de Heer Jezus? Is daar nog steeds dat diepe ontzag en die nederigheid te beseffen dat hij ons eerst heeft lief gehad en wij hem nooit zochten van nature? En dat hij zich over ons ontfermd heeft in de Heer Jezus Christus. En dat het bloed van de Heer Jezus Christus ons gereinigd heeft van alle zonden. En ons op een nieuwe weg heeft geplaatst. Een wandel in het licht met Jezus. Hoe is dat vandaag? Hoe is het nadat de jaren verstreken zijn? Is daar nog steeds diezelfde toewijding, afhankelijkheid, is daar nog steeds een hart wat open staat voor hem, wat hij altijd weer wil vervullen met zijn geest, zodat wij leven tot zijn eer en wij de weg kunnen vervolgen in diepe afhankelijkheid van hem? De liefde die Salomo voor de Heer had, is ingewisseld voor de liefde die hij aan zijn vrouwen betoonde. En met die vrouwen ook de afgoden die die vrouwen dienden en meegenomen hadden. Het was de oorzaak van een geestelijk verval in het leven van Salomo. Zijn hart werd verleid, zo lezen we in vers 3. Zijn vrouwen verleiden zijn hart. Ja, dat is het als je gemeenschap zoekt met de duisternis. Dan kun je daarop wachten dat je hart verleid wordt, meegezogen, meegetrokken wordt achter andere goden aan. En wat zijn er ook vandaag? Enorm veel afgoden, moderne afgoden, die ons proberen te verleiden om daarvoor te knielen, om daar heel veel tijd aan te besteden en de dingen van de Heere te laten liggen. We lezen dat zijn hart werd meegevoerd achter zijn vrouwen aan. Vrouwen die zijn hart meevoerden achter hun goden aan. En dan staat er uiteindelijk in vers 6, hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heere. Hij koos als het ware voor duisternis. Om de wandel in het licht met de Heer Jezus te verlaten. En zijn liefde aan iets anders te wijden. Hij had zijn hart afgewend, zegt vers 9. Afgewend van de Heere, de God van Israël. En hij had niet in acht genomen, daar zit het knelpunt. Hij had niet in acht genomen, vers 10, wat de Heere geboden had. Wat de Heere gezegd had. En toen zei de Heere tot Salomo in vers 11, omdat het zo met u gesteld is dat u mijn verbond en mijn inzettingen die ik u heden geboden had, niet in acht genomen hebt, zal ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het u knecht geven. Gods woord is duidelijk. Gods hart spreekt ook. En hier spreekt Gods hart met verdriet. Ik kan me niet anders voorstellen dat als er eerst gezegd wordt dat God Salomo lief had voordat hij geboren werd en de naam Jedidja kreeg, door de Heere geliefd. En dat hij door Nehemia later aangehaald wordt als een zeer beminde van de Heere. Dat Gods hart gehuild heeft toen hij zag dat de liefde van Salomo en de afhankelijkheid van Salomo, de ontvankelijkheid van Salomo, de nederigheid van Salomo, het ontzag van Salomo voor God, dat plaatsgemaakt had voor het ontzag hebben voor allerlei vreemde goden. We weten niet of Salomo ook werkelijk voor die goden gebogen heeft. Maar hij zorgde wel dat die vrouwen daarvoor konden buigen. En hij maakte altaren voor hen en tempeltjes voor hen. Hij had het echt wel goed met die vrouwen voor. Alleen hij leidde ze alleen maar verder de duisternis in, waar ze eigenlijk uit gered moesten worden. Wat erg. En wat een gevolgen heeft het, broeders en zusters, als kinderen van God de wandel in het licht met Jezus verruilen voor een wandel in duisternis. En dat gaat heus niet van de een op de andere dag, maar dat gaat sluipendergewijs. Langzaam maar zeker zal de Satan, de vorst van de duisternis, altijd proberen om kinderen Gods te verleiden die weg, die wandel in het licht te verlaten. Zodat ze dat onderscheid verliezen wat duisternis is en wat licht is. En voordat je het weet, zijn je ogen dichtgedrukt. En voel je niet meer zuiver. En proef je niet meer zuiver. En smaak en ziet je niet meer hoe goed de Heere is. Maar het heeft ook gevolgen. En dat zien we ook in het leven van Salomo. Weet u, de Heere God had hem zo gewaarschuwd. En ik lees u daarom even, neem ik u mee naar hoofdstuk 9, vers 6 tot en met vers 9. Want de Heere God die is maar liefst tweemaal heel duidelijk verschenen aan Salomo. En dan verschijnt de Heere opnieuw aan hem. En dat gaat gepaard met geweldige beloften. En de Heere zei tot hem in vers 3 dat hij het gebed en de smeking van Salomo gehoord had als het gaat om de bouw van het huis van de Heer. En dan staat er in vers 6, maar indien jij, Salomo, met je zonen ooit van mij afkeert en mij niet volgt, mijn geboden en inzittingen die ik u voorgehouden heb niet volbrengt, maar andere goden gaat dienen en u voor die neerbuigt, dan zal ik Israël uitroeien van de bodem. Dat is dus een gevolg van de zonde, de keuze van Salomo om in de duisternis te gaan wandelen. Dan zal ik Israël uitroeien van de bodem die ik hun gegeven heb. Dat is nogal wat, broeders en zusters. En het huis dat ik aan mijn naam geheiligd heb, de tempel. Waar het ging om de naam van God. Want daar gaat het uiteindelijk om. Om de eer en om de naam van God. Zal ik van mij wegstoten, zodat Israël tot een spreekwoord en een spotrede onder alle volken zal worden. Dit huis zal tot puinhopen worden. Ieder die eraan voorbij gaat, zal zich ontzetten en fluiten en zeggen, waarom heeft de Heere al zo aan dit land en aan dit huis gedaan? Dan zal men zeggen, omdat zij de Heere hun God, die hun vader uit het land Egypte had geleid, ze waren verlost uit de duisternis, uit Egypte, hebben verlaten, zich aan andere goden gehecht, zich voor die neergebogen en die gediend hebben, en daarom heeft de Heere al dit onheil over hen gebracht. Salomo is als het ware voorgegaan in het verlaten van de Heere, mede door de gevolgen dat ook het volk de Heere verliet. En wat heeft dat verschrikkelijke gevolgen gehad voor het land? En voor de tempel? En wat is Israël als Gods volk, als Gods uitverkoren volk? En de stad Jeruzalem als Gods uitverkoren stad? Als het centrum van het geestelijk leven van Israël, waar de Heere te midden woonde van zijn volk. Hoe is dat tot een aanfluiting geworden? Tot vandaag de dag toe. Ze zijn uit het land gestuurd. De tempel is afgebroken en in brand gestoken. En de Heere God die had de tempel daarvoor al verlaten. De heerlijkheid van de Heere ging uit die tempel. En als je dat dan zo leest, dan denk je, oh, verschrikkelijk. Wat is er toch gebeurd met Salomo? Waarom heeft hij dit toch gedaan? Waarom heeft hij die weg van de Heere toch verlaten? En als we dan vervolgens nergens lezen van een terugkeer of van berouw of van bekering van Salomo, dan wordt het nog veel verdrietiger. Dan moet je eigenlijk zeggen, zou het ooit nog goed komen? Wat zal er gebeuren met een kind van God die zo afdwaalt, zo de Heere verlaat en zo kiest voor de duisternis? Met alle gevolgen van dien. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gemeente, voor je medebroeders en zusters. De gemeenschap met elkaar wordt enorm verstoord. De gemeenschap met God, die licht is, wordt verstoord. Wat een gevolgen. En ik dacht, zou er nou nergens meer iets te vinden zijn in de Bijbel, waaruit blijkt dat Salomo deze weg wel is gegaan en Salomo is gestorven en er is een scheuring heeft er plaatsgevonden tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. En er is op grond van het geloof van David, is er een zoon op de troon blijven zitten en is de stam Juda apart gezet. Maar dat was ter wille van David, de vader van Salomo. Maar ik dacht, zou er nou niet ergens een plekje zijn waaruit blijkt dat God toch omgezien heeft nog naar Salomo? We lezen het niet. Maar broeders en zusters, als wij God, de God van de Bijbel, de God van Israël, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus leren zien en leren kennen in het woord, dan kunnen we toch eigenlijk niet anders dan verwachten dat daar waar een mens het laat liggen, daar waar het volk Israël het laat liggen, daar waar christenen het laten liggen, dat God, genade God zo oneindig groot, hebben we vanmorgen gezongen, dat God het zelf oppakt. En hij heeft dat overvloedig opgepakt door iemand op de troon te laten en iemand straks op de troon te bevestigen, namelijk zijn zoon, de Heer Jezus. De man van vrede, de Salomo met een hoofdletter. En deze man van vrede was bereid om een man van smarten te worden, door gekruisigd te worden. Dat was wat anders als een troon. Dat was een smadelijk kruis waaraan de heiland stierf voor u en voor mij, voor jou en voor mij. Om ons te kunnen reinigen van al onze zonden. En zelfs de zonden die wij nu gedaan hebben, wij kunnen dat belijden, broeders en zusters. En wij mogen dat belijden. Ja, we worden zelfs ertoe gedrongen om dat direct te belijden wanneer je gestruikelt, wanneer je gezondigd bent. En niemand van ons kan zeggen dat hij zonder zonde is. Want de Bijbel zegt dat als iemand zegt dat hij geen zonde heeft, dan is hij een leugenaar, dan lieg je. Eenvoudig, dan lieg je. Dus als het van ons, van u en van mij, van jou en van mij zou afhangen, dan komen we nooit verder. Dan zou er geen weg terug zijn. Maar, halleluja, geprezen zij zijn naam. Het hangt ten diepste van God af. En God trekt zijn handen niet af van u en van mij, van zijn kostbare kinderen, die hij al lief had voor de grondlegging der wereld. In wie wij uitverkoren zijn van voor de grondlegging der wereld. In liefde heeft hij ons ertoe bestemd om als zonen van hem te worden aangenomen, zo schrijft Efeze 1. Toen we van ons eigen bestaan nog niets afwisten, had hij ons al lief. En hij heeft zijn liefde overvloedig getoond in onze Heer Jezus Christus, toen hij ons zocht en ons vond en ons optilde en ons trok uit de duisternis, ons riep uit de duisternis en ons bevrijdde van de duisternis van de afgoden en ons overgeplaatst heeft in het koninkrijk van de Zoon zijnde liefde. Broeders en zusters, dat niet alleen, maar ook Salomo. Want waar baseer ik dat op? Ik was zo dankbaar dat ik dit las in het boek Samuel, in 2 Samuel hoofdstuk 7. En daar wil ik graag mee afsluiten. In 2 Samuel hoofdstuk 7. En dan moet u zich voorstellen dat Salomo nog niet eens geboren was, maar dat David al de belofte krijgt dat zijn zoon Salomo de tempel zou gaan bouwen. En dan lees ik eventjes vanaf vers 8. En dan gaat het over David. Zo zegt de Heere der Heerscharen: ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen om vorst te zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar u gegaan bent. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid. Ook zal ik u een grote naam maken, gelijk die de groten der aarde. Naam maken onder de groten der aarde. David, die kan geplaatst worden in het rijtje van grote namen van de wereldheersers, ook van deze dagen. Denk maar aan Obama of Poetin. Noemt u ze allemaal maar op. David behoorde ook tot de groten der aarde. En hij is een naam. God heeft hem een naam gemaakt. Maar ging het dan over David? Nee. Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen. Een belofte die God gestand zal doen. Zonder dat het meer opgeschrikt wordt en boosdoeners het onderdrukken zoals vroeger. Sedert de tijd dat ik, zegt God, richters over mijn volk Israël aangesteld heb, ik zal u rust geven van al uw vijanden. Dat is gebeurd in de tijd van Salomo. Maar dat zal straks in de toekomst opnieuw gebeuren. Ook kondigt de Heere u aan: de Heere zal u een huis bouwen, let wel, Salomo mocht het doen, maar het was de Heere die uiteindelijk dat huis gebouwd heeft. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vader te rusten zijt gegaan, dan zal ik uw naamkomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden en het zal zijn koningschap zal ik bevestigen. En dan staat er, die zal mijn naam een huis bouwen. Het ging om de naam van God, die is veel groter dan alle groten der aarde. Al die namen uit de geschiedenis, uit het heden en die er nog zullen komen, die vallen in het niet bij de naam van God, de God des hemels, de Allerhoogste. Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Het verval in het leven van Salomo kon en kan daar geen verandering in brengen. God zal bevestigen. Ik zal hem, en dan gaat het over Salomo, tot een vader zijn. En dat heeft hij beleefd. En hij zal mij tot een zoon zijn. Hij had gemeenschap met God. Hij wandelde in het licht met hem. Hij had hem leren kennen als zijn vader. Een relatie vader-zoon. En dan komt het. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, hoofdstuk 11, zal ik hem tuchtigen met de roede der mensen en met slagen der mensenkinderen. En toen vond ik het. Want ik dacht, ja, ziet, God trekt zijn handen niet van, die heeft zijn handen in ieder geval niet van Salomo afgetrokken, al was het om hem te tuchtigen. Maar we weten uit de Bijbel dat God tuchtigt uit liefde, dat hij opvoedt uit liefde, dat hij ons soms bij de kladden pakt en ons door elkaar schudt uit liefde. En dan staat er, maar mijn goede tierenheid zal van mij niet wijken. Nou, daar wou we even stil van. Mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. God heeft Salomo nooit losgelaten. Ondanks het feit dat Salomo God had losgelaten. Maar God liet hem niet los. En God heeft hem met dat prachtige woord, wat eigenlijk moeilijk te vertalen is, goede tierenheid, want het is eigenlijk een verzamelwoord van vreugde, van genade, van het verlenen van kracht, van het geven en tonen van liefde en zorg. Alles zit daarin. En hoe heeft God dat niet gedaan? In de gave van zijn zoon. In een vervallen wereld, in een van God vervreemde en verlaten wereld, heeft hij toch zijn goede tierenheid betoond in zijn zoon door hem te geven voor het smadelijke kruis. Voor u en voor mijn zonde. Maar broeders en zusters, ook als u een kind van God bent, laat dit dan, wanneer u misschien afgedwaald bent van de Heer, als u misschien meer in de duisternis verblijft als in het wandelen van het licht met de Heer, dan mag u weten en dan mag dit u ertoe bewegen, dat de goede tierenheid van God, dat God ervoor zorgt in zijn liefde, dat het u niet meezit. Want zoals bij Salomo het koninkrijk van hem afgescheurd werd, zo geloof ik, broeders en zusters, dat als wij in het duisternis gaan wandelen, dat er scheuren en barsten in ons geestelijk leven ontstaan. En dat we niet meer kunnen functioneren. Ja, dat we wel functioneren, maar we worden tot een aanfluiting. Juist een kind van God wordt tot een aanfluiting. Anderen zullen zeggen, hoe kan het nou? Heeft de Heere hem of haar verlaten? Hij die tot de Heere, die zei dat hij een christen was. Laat de Satan toch geen overwinningen behalen. Doordat hij ons hart verleid zou hebben om de weg van de Here te verlaten. Broeders en zusters, laat de goede tierenheid van God, onze Vader, ons ertoe brengen dat we dan op de knieën gaan voor Hem. En weer net als in het begin in het leven van Salomo, dat we die eerste liefde weer opvatten voor Hem. Dat we niet lauw worden, want van Salomo staat, hij volgde de Here niet ten volle. Hij heeft hem dus altijd wel gevolgd, maar hij deed het niet meer volledig. Een beetje half-half. Een beetje het grijze vlak opzoeken. Maar daar redden we het niet mee. Broeders en zusters, laat de goede tierenheid van God in onze Heer Jezus Christus onze harten raken en ons helpen te zeggen, Heere God, uw woord alleen. Heere God, daar wil ik me op richten. Ik wil blijven luisteren naar uw stem en ik wil zo graag dat ik afhankelijk zal zijn, dat mijn hart ontvankelijk zal zijn, dat mijn leven ervan mag getuigen, alleen te willen wandelen in het licht met Jezus. En te belijden, het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in zijn trouw, in zijn goede tierenheid geborgen. Welk een liefdevolle vriend is hij. Ik wandel in het licht met Jezus. Mag dat ons vanmorgen misschien wakker schudden. Mag dit voorbeeld, wat een goed voorbeeld is, maar wat ook een verkeerd voorbeeld laat zien, ons helpen, ons ertoe brengen, niet anders dan te schuilen en te blijven in de gemeenschap met onze Vader, met het leven van de Heer Jezus Christus. Maar God u en mij daarin zegenen en ons stellen, niet tot een aanfluiting, maar dat wij mogen schijnen als lichtende sterren tussen een ontaard en verkeerd geslacht. Tussen de mensen om ons heen. En dat het licht wat wij weer kaatsen, het licht van het licht der wereld, de mensen mag bewegen om naar Hem te gaan. Mogen God u en mij daarin zegenen. En buig uw knieën vanwege zijn goedheid. Ook vanmorgen naar u toegebracht, naar jou toegebracht. En laat het niet zo zijn dat de scheuren en de barsten die zich mogelijk in je leven hebben vertoond, dat dat niet zo blijft, maar dat Hij het heel kan maken, dat Hij ons weer vol kan maken en tot de getuigen van zijn naam mag stellen. Amen. Zullen we een moment stil zijn voor Hem. Heer, uw woord zegt op een bepaalde plaats, daar waar de dichter vraagt, tuchtig mij, dan zal ik vrij zijn van grove overtredingen. Heer, daarom willen wij vanmorgen tegen u zeggen, laat uw goede tierenheid rijkelijk over ons mogen zijn en blijven. Zodat de liefde van u, Heer Jezus, onze harten vervult en wij u lief hebben met heel ons hart. En wij openstaan, zoals we aan het begin van deze dienst zongen, ik geef u mijn hart. Heer, dat ook werkelijkheid mag zijn. En ook mag blijken dat we dat werkelijk in oprechtheid ten opzichte van u hebben beleden. Werk het woord maar uit in ons hart en leven, Heere. En dank u wel voor uw vermaningen. Dank u wel voor uw voorbeelden. Dank u wel bovenal voor uw onuitsprekelijke gaven. Voor uw geweldig grote liefde. Die liefde die nimmer meer zal vergaan. Dank u wel voor de reiniging van zonden. Dank u wel voor de mogelijkheid tot belijden. Dank u wel dat u ons lief hebt. en met ons bent en niet tegen ons. En dat u ons soms goed door elkaar schudt. Wie kan zeggen dat hij dat niet nodig heeft? Heere, wilt u dat ook bij ons doen? Neem mij, breek mij, vorm mij en vul mij tot eer van uw naam. Amen.